Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en hen die via de moderne media met ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanmiddag uit Titus 2, de verse 1 tot en met 15 en het thema van de preek is een kerstster in juni. Mededelingen namens de kerkraad, de collectes zijn vandaag voor de slotzang beide voor de kerk en bij de uitgang voor de poster. We gaan nu samen zingen, Weerklank lied 133, vers 1, 2 en 3, Stille Nacht, Heilige Nacht, en uit de bundel Weerklank lied 131, vers 1 en 4, Komt verwondet u hier mensen. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 33, daarvan het eerste vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. Het past de oprechte God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Psalm 33, het eerste vers. Gemeente, wij belijden vanmiddag ons geloof. En we doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 33, het achtste vers. Psalm 33, vers 8. Na de belijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we met elkaar nu eerst bidden en danken. Ja, Heere, u bent niet aan tijden en plaatsen gebonden. U bent de God van eeuwigheid. En Heere, u gaat door met uw werk. We willen u danken dat u ons samenbrengt op deze feestdag om opnieuw uw woord te horen en dat naar ons toe te laten komen. Heer, u wilt spreken in het midden van de gemeente, u wilt spreken in ons leven. En Heer, dan wilt u ook op die manier doorgaan met uw werk. Heer Jezus Christus, daarvoor bent u gekomen. Om zalig te maken. En dat doet u. Dat doet u door de verkondiging van uw woord. Dat doet u doordat u uw Heilige Geest hebt uitgestort. En Heere, zo bent u bezig, tot op de dag van vandaag, om uw volk te verzamelen. Uw kerk, die eenmaal zalig zal worden. En dagelijks voegt u toe, Heere, aan die menigte die niemand tellen kan. Heere, wij danken u dat u dat doet en dat we in dat licht ook vanmiddag hier samen mogen zijn. Want zo zoekt u ook ons. Dat ook wij erbij zouden horen en door u zouden worden bijgeteld. En Heere, dan zijn wij hier en willen u eerbiedig vragen. Wilt u dan uw werk ook in ons doen? Dat zaligmakende werk. Kom met uw Heilige Geest, Heere. Vernieuw ons tot eer van uw naam. Geef dat wij niet vasthouden aan het oude, aan onze zonde, maar dat we met onze zonde de toevlucht nemen tot u, Heer Jezus Christus. Opdat we genade zouden vinden. Genade die blijft. En Heer, wanneer we dan vanmiddag willen stilstaan, willen nadenken met elkaar over de blijvende betekenis van het kerstfeest. Heer, wilt u dat dan ook aan ons openbaren? Werk dan in het midden van de gemeente. Zo dat we daardoor gevoed worden en gebouwd worden op dat ene fundament. dat gelegd is in u, Heer Jezus Christus. Bouw zo uw kerk hier onder ons, maar wilt u dat ook doen wereldwijd? Heren, wij willen u danken voor het werk van evangelisten en zendelingen, van missionair werkers, van diaconale werkers in uw koninkrijk. Heren, waar u hen ook een plek hebt gegeven, wilt u ze alstublieft zegenen in het werk dat ze doen. Geef dat ze door u gedragen worden. Wilt u hen ook bemoedigen met vruchten van hun arbeid. Maar heren, als uw weg anders is, wilt u dan het woord dat gezaaid wordt op uw tijd doen opkomen. Heren, wij bidden u of u wil zijn met uw volk Israël. Wilt u ook daar zijn waar ook op die plekken uw naam verkondigd wordt en ook uw naam, Heer Jezus Christus, wordt bekendgemaakt. Heer, wilt u ook het werk onder Israël zegenen. En bescherm uw volk ook tegen het woeden van de machten om haar heen. Heer, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan hen die zich ook in ons eigen land inzetten voor anderen. Voor de armen in onze maatschappij. Voor degenen die het leven niet meer kunnen leven op eigen kracht. Heren, wij bidden u voor mantelzorgers die omzien naar zieken, geliefden in een omgeving die zorg nodig hebben. Heren, wij bidden u voor gehandicapten, lichamelijk of ook verstandelijk beperkt. Heren, wilt u ze dragen in uw liefde. Wij willen u bidden, Heren, of u wil zijn bij hen die troost nodig hebben. Heren, die daar zo naar verlangen dat ze getroost worden in hun verdriet. Heren, wij bidden u of u wil zijn bij zuster Van Doren en familie Van Doren. Wees u hen ook in het bijzonder nabij in deze dagen voorafgaande aan de begrafenis van hun geliefde man en vader en schoonvader en opa. Heren, ondersteun hen met uw hand. We bidden ook voor andere heren die op welke wijze dat ook maar is, in deze dagen geconfronteerd worden met de gebrokenheid van ons bestaan en de gevolgen die dat heeft, de pijn die het kan geven. Heren, ontfermt u zich over hen allen. Heren, zo willen we tot u komen. Wij danken u dat u ons dit moment ook wilt geven. Laat alles goed mogen zijn, tot eer van uw naam. En geef een ieder wat nodig is. Ook als we een taak hebben in deze dienst. Hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan lezen uit Titus 2. Dat hele hoofdstuk, Titus 2, is onze schriftlezing voor vanmiddag. En als we dat hebben gelezen, willen we antwoorden met de lofzang van Zacharias. Vanmorgen zongen we vers 4 en 5 en nu zingen we vers 3. Lofzang van Zacharias, vers 3. Nadat we hebben gelezen uit Titus 2. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof en in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. En spoor evenzo de jongere mannen aan, bezonnen te zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles wel behagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen. Dat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover. We willen straks antwoorden op het horen van de verkondiging met Psalm 89. Daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en vers 8. We Wij willen luisteren naar Titus 2, daarvan vers 11 tot en met 13. Titus 2, vers 11 tot en met 13. Waar we lezen, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Het thema voor de preek is een kerstster in juni, over de blijvende betekenis van kerst. We letten op drie dingen. Allereerst op genade die verschenen is en die zalig maakt. Dat vindt u terug in vers 11. Ten tweede op genade die leert leven. Dat vindt u terug in vers 12. En ten derde op genade die leert verwachten. En dat vindt u terug in vers 13. Dus een kerstster in juni, de blijvende betekenis van kerst. Genade die verschenen is en die zalig maakt. Genade die leert leven. En genade die leert verwachten. Ja, gemeente, het was in mijn eerste gemeente dat ik ooit op bezoek ging bij een oudere vrouw. Zij was geen lid van de gemeente, maar woonde in de buurt bij het kerkgebouw. En ze was een paar keer zomaar in ons kerkgebouw aankomen lopen, zou je kunnen zeggen. En gemeenteleden hadden een praatje met haar gemaakt. En er was wat contact ontstaan en ze kwam een keer terug. Wie bent u? Fijn dat u er bent. En op een zeker moment kreeg ik de vraag of ik eens bij haar langs wilde gaan. Want ze had nogal problemen. Dat wilde ze wel eens delen. En het moet ergens in juni zijn geweest dat ik haar toen bezocht. Ze woonde alleen op de etage van een oud huis. Vervallen, trok er muf toen ik bij haar binnenkwam. En ik kwam in een verwaarloosd en vervuild huis terecht. Gordijnen zaten half dicht. Er lagen overal oude kranten. Het aanrecht in de keuken stond vol. Het was duidelijk, hier woonde een vrouw die het een soort van had opgegeven. Het lukte haar niet meer om haar huishouden draaiende te houden. Om haar leven te leven. En toen ik was gaan zitten, viel mijn oog op een vergeelde kerstster van papier die nog altijd aan een inmiddels wat bruinig touwtje hing te bungelen bij het achterraam. Nooit opgeruimd. Stille getuige natuurlijk van de moedeloosheid die er in haar leven was gekomen. Er ging weinig meer uit van die kerstster. En toch was het niet ook een stil teken van hoop? Zou het dat niet kunnen worden voor haar? Zou het evangelie van kerst in haar situatie, waarin het zo donker voor haar was geworden, niet kunnen gaan stralen? Zoals een ster straalt aan de hemel. In de duistere wolken van haar bestaan, dat daarin dat licht zou opgaan. Van dat Christus gekomen is. We hebben in dat gesprek daarover gesproken met elkaar. Ik weet niet hoe het met haar verder is gegaan, want na het bezoek hield ze verder contact af. Maar wat ik me toen bewust werd, was dat het niet alleen kerst is op 25 en 26 december, maar dat kerst betekenis heeft, als het goed is, voor elke dag. Een kerstster in juni. Vandaar dat thema. Want wat betekent kerst eigenlijk in juni? Wat betekent het na vandaag en morgen? Wat betekent het overmorgen? Wat betekent het als je straks alles er weer hebt opgeruimd? Als de feestdagen voorbij zijn en de kerstspullen die u thuis hebt, die gaan weer in de doos. De kaarsen worden opgeruimd. Het gaat weer de bergruimte in. Het gaat de kast in. Het is weer voorbij. Maar om het dan maar zo te zeggen, wat blijft er nou nog van kerst hangen bij u? En dan bedoel ik natuurlijk niet letterlijk iets, een versiering die je vergeten bent, maar wat blijft er nou in uw hart haken? In uw ziel? Over die vraag wil ik het vanmiddag met u hebben. Wat is de blijvende betekenis van kerst? En voor een antwoord op die vraag kunnen we nou heel goed terecht bij Titus 2. Want daar herinnert Paulus Titus aan de betekenis van het kerstfeest. Zo zou je dat kunnen zeggen. En dan niet als een gebeuren in het verleden, iets wat gebeurd is. En nee, met kerst heeft de Heere God iets geopenbaard, zegt Paulus. Iets wat we tot op de dag van vandaag daarom ook weten. Hij heeft iets laten zien. En dat heeft betekenis tot het moment dat we hem opnieuw zullen zien. Want die drie elementen komt u tegen in ons tekstgedeelte. Vers 11 gaat over de eerste komst van de Heer Jezus. Kerst. We zullen straks zien dat vers 13 gaat over de wederkomst van de Heer Jezus, zijn tweede komst. En daartussenin staat dan vers 12. En dat gaat over de tussentijd. Tussen kerst en de wederkomst zou je kunnen zeggen. Dus onze tijd. Wat wordt daarin nu van ons gevraagd? En gemeente, zo geeft Paulus aan Titus als het ware in een paar zinnen het hele programma van het evangelie mee. Het programma voor de dienst waarin Titus ook gesteld is. De dienst in Gods koninkrijk. Want wie was Titus nou eigenlijk? Nou gemeente, we weten over hem dat hij net als Timotheus een soort dominee moet zijn geweest. Timotheus kwamen we nog niet zo lang geleden tegen, naar aanleiding van 2 Timotheus 2... Ook Titus die is een soort dominee geweest die onder de prediking van Paulus tot bekering is gekomen. Paulus die noemt hem ook, net als Timotheus, zijn geliefde zoon, zijn geestelijke zoon. En Paulus is hun geestelijke vader. En vermoedelijk heeft Paulus, Timotheus en Titus een tijd lang onderwijs gegeven. Hen meer verteld over het geheim van Christus, het geheim van kerst ook. En toen op een zeker moment heeft Paulus Titus achtergelaten op het eiland Kreta. Want daar is hij ook als hij deze brief, deze pastorale brief van Paulus ontvangt. Paulus heeft hem op Kreta achtergelaten, zo lezen we in hoofdstuk 1. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Dus Titus moet op Kreta voortbouwen aan de kerk. Hij is een soort kerkelijk werker. En er moeten ouderlingen worden aangesteld. Opzieners die in staat zijn om weerstand te bieden aan allerlei dwaaleraars die daar ook zijn op Kreta. Want gemeente, dat wordt ook duidelijk. Titus heeft het daar op Kreta niet zo makkelijk. Niet alleen geeft hij onderwijs en preekt hij. Er zijn ook andere mensen die dat doen. Andere leraars. Mensen, zo schrijft Paulus, die zinneloos praten. Vermoedelijk hebben deze mensen een Joodse achtergrond gehad. Het zullen wel gewoon cretenzen zijn geweest. En ze denken als het ware mee te kunnen liften op wat er op hun eiland gebeurt. Namelijk dat er gemeentes ontstaan. Dat er mensen tot geloof komen in Jezus Christus. Dat de Heilige Geest op dat eiland aan het werk is. En ze proberen voor zichzelf op die trend, want zo zien zij dat dan denk ik, op die trend mee te liften voor eigen gewin. Paulus zegt ze voldoen helemaal aan wat zij zelf ook. Wat zij zelf ook over de inwoners van Kreta zeggen. Wat ook gezegd wordt over hen. Wat een soort spreekwoord was over de volksaard. Over de bewoners van Kreta deed dit de ronde. Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Staat in hoofdstuk 1 zo. Nou inderdaad, zegt Paulus. Dat zijn het, die dwaaleraars. Leugenaars, want ze verzinnen maar wat. Ze liegen alles bij elkaar. Ze verleiden de mensen. En lui zijn ze ook. Want ze denken, ze laten zich goed betalen voor wat ze zeggen. Ze denken op die manier makkelijk geld te kunnen verdienen. Op kosten van het evangelie. En gemeente, nou wil Paulus in deze brief zijn geliefde zoon Titus een hart onder de riem steken. Hij wil als een soort mentor, pastor, met vaderlijke wijsheid Titus nog eens zwart op wit geven waar het nou ook alweer om gaat. Het programma van het evangelie. En dan heeft hij het in hoofdstuk 2 eerst over het pastoraat. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 wat we lazen. Het gaat over oudere mannen en over oudere vrouwen en jongere vrouwen en jongere mannen en over slaven. Titus moet al die groepen elk op hun eigen manier aansporen en vermanen tot goede werken. Tot een goed en heilig leven. En dat ook tegen de achtergrond waarschijnlijk van die dwaalleraars, want die zullen vermoedelijk ook zoiets hebben rondgestrooid als dat Titus dat evangelie toch allemaal wel een beetje erg makkelijk maakt. Alsof dat niks betekent voor je leven. Ze schuiven Titus in de schoenen dat het er bij hem helemaal niet meer toe doet hoe je leeft. Dat je maar raar kunt leven. Onterecht natuurlijk, leugenachtig. Maar juist daarom spoort Paulus Titus aan dat die op zijn beurt de gemeenteleden aanspoort om vanuit het evangelie te leven. Zo dat hun en ook zijn eigen leven, het leven van Titus, een sieraad is, een versiering van het onderwijs van God. Nou, en dan komen we bij vanzelf. Want wat is nou de kern van dat onderwijs? Nou, dat is dat Christus is gekomen. In vers 11 verwoordt Paulus eigenlijk het kerstevangelie. En dan gebruikt hij deze woorden. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is kerstgemeente. Kerst is de verschijning, het openbaar worden van Gods genade. Gods genade wordt vlees en bloed. De Heer Jezus kun je Gods genade in eigen persoon noemen. En genade, dat weet u misschien. Genade, dat betekent dat je niet krijgt wat je wel had verdiend en dat je wel krijgt wat je niet had verdiend. Dat is genade. Gods genade, dat betekent dat wij niet de straf ontvangen die wij wel verdiend hebben, omdat we zondaren zijn, omdat we hem verlaten hebben in Adam. Dat is de straf van de eeuwige dood. Maar die ontvang je niet. Had helemaal terecht geweest. Als de rechter spreekt, dan had het helemaal zuiver geweest. Maar genade betekent dat je die straf weliswaar verdiend hebt, maar toch niet hoeft te dragen. Terwijl je in plaats daarvan iets ontvangt wat je helemaal niet hebt verdiend. Namelijk vrijspraak. Gerechtigheid. Eeuwig leven. Met de kerst betekent dat die genade verschenen is aan alle mensen. Dus ook aan die cretenzen, die er nou niet bepaald mooi op staan. Het zal je maar gezegd worden dat jouw slagvolk is. Leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Maar het is ook voor hen. Gods genade. Ook voor hen verschenen. Daar in Bethlehem, toen hij geboren werd. Gemeente, als je het kind in de kribbe in de ogen kijkt, dan kijk je Gods genade in de ogen. Jezus zelf is Gods gave, die wij niet verdienen, maar die toch gekomen is. God geeft zijn zoon en zijn zoon, dat is zijn genade. Zo moet je het zeggen. Gemeente, dat is nog iets meer dan dat je zegt, God geeft zijn zoon uit genade. Dat betekent, God is genadig. En daarom wordt Jezus geboren en geeft hij hem. Dat is ook waar. Maar in wat Paulus zegt, blijkt dat het nog meer is. We moeten dat heel precies lezen. Jezus zelf is Gods genade. Want door hem te zenden, doordat hij geboren is, in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe, daardoor voorziet God nou zelf in de redding van zondaar. Laat ik even een uitstapje maken naar een ander gedeelte in de Bijbel, om de diepte hiervan duidelijk te maken. Denkt u aan die geschiedenis van Abraham, die op een zeker moment van God de opdracht krijgt om zijn eigen zoon Isaac te gaan offeren op de berg Moria. Genesis 22. Dan lopen Abraham en Isaac samen de berg op. En ze hebben het hout bij zich. En vuur. En een mes. Maar dan vraagt Isaac op een zeker moment aan zijn vader Abraham: waar is het lam voor het brandoffer? En dan antwoordt Abraham: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. En dan zijn ze bovenaan die berg gekomen. En dan maakt Abraham het altaar klaar. Maar er is nog altijd geen offerdier. En dan lees je hoe Abraham zijn eigen zoon Isaac op het hout legt. En het mes zwaait al boven zijn hoofd. Hij wil hem offeren. Maar op dat moment roept de engel van de Heer vanuit de hemel hem toe: doe de jongen niets. En dan kijkt Abraham om zich heen en dan ziet hij in de struiken een ram verstrikt. En dat wordt het offerdier. In plaats van Isaac. Nou gemeente, zo is Jezus nou Gods genade. Hij is Gods genade. Want in hem, door hem te geven, voorziet God nu met zijn eigen zoon in de redding van zondaren. Gods zoon wordt mens en geeft zichzelf als het lam dat geslacht wordt. Dat sterft op het kruis van Golgotha. Opdat onze zonden vergeven en verzoend zouden zijn. Opdat ons leven rein gewassen zou worden door zijn bloed. Want de kerst betekent dat God niet meer, zoals in het Oude Testament, tegen zijn volk hoeft te zeggen: er is verzoening als jullie offeren in de tempel. En gemeente Titus, die moet het evangelie, die hoeft niet het evangelie te brengen van: jullie moeten geloven in God en je moet hem dienen en je best voor hem doen, dan komt het wel goed. Goede werken op die manier, dat was wel wat die dwaaleraars zeiden. Nee gemeente, hij moet verkondigen: Gods genade is verschenen in Jezus Christus, Gods Zoon. En weet u wat nou zo bijzonder is? Nou zegt Paulus daar nog één woordje bij. Jezus is Gods zaligmakende genade. Die genade van God, de Heer Jezus dus, in eigen persoon, die is bezig om zalig te maken. Zo staat het hier. Titus die moet zich bewust zijn, hij is bezig met dat werk. En ja, Titus staat in zijn dienst. Paulus ook. Maar gemeente, dominees, ouderlingen, diakenen, wie ook maar in de dienst van God geroepen is, wij allemaal. Wij moeten ons bewust zijn dat in alles wat je doet, wat je mag doen in het koninkrijk van God, niet jij het ten diepste bent die het doet. Maar dat hij het is die bezig is met zijn zaligmakende werk. Hij is bezig te redden. En dat doet hij wereldwijd. Want hij is verschenen voor alle mensen. Wie je ook maar bent. Of je nou rijk bent of arm, oud of jong. Wat je achtergrond ook is. Uit welk volk je komt. Wie je ook maar. Hij is voor alle mensen verschenen. En gemeente, dat beperkt zich niet alleen maar tot kerst, dat zaligmakende werk. Nee, dat is ook in juni of in juli. Hij is bezig te redden door de verkondiging van zijn woord. Hij voegt elke dag opnieuw toe aan die menigte mensen die eenmaal behouden zal worden. Die op de jongste dag zal mogen ingaan in de vreugde van hun Heer. Zo gaat het de wereld over. Met de zaligmakende genade, dat is genade die door de verkondiging van het evangelie wordt gehoord en die vervolgens wordt ontvangen in geloof. Die wordt aanbeden. Die wordt geprezen. Zoals we het met kerst mogen doen, elkaar erin meenemen en erin voorgaan. Kom, laten we aanbidden. Komt, verwondert u hier mensen. Zie hoe dat u God bemint. Gemeente, doet u dat? Verwondert u u vandaag? Dat God zalig maakt. Dat hij redt. Dat hij bezig is. Ook vandaag, ook onder u. Dat hij spreekt in u, in jouw leven. Om je zalig te maken. Dat doet hij met zijn woord en met zijn geest. Gemeente, wat is het dan heerlijk om in zijn dienst te mogen staan. En daar hoef je geen dominee voor te zijn overigens. Al zijn die ook nodig. Dominees zoals Titus, werkers in het koninkrijk. Jongen, als je daar gaven voor hebt gekregen, denk er eens over na of de Heer jou misschien daarvoor wil gebruiken. Of die misschien op die manier ook wil inschakelen. In het werk dat hij zelf doet, zijn reddingswerk. Mensen redden uit het duister van een leven zonder God en zonder hoop. En hij mogen brengen in het licht van Christus, van Gods genade. Hen brengen op de weg van het geloof. Daar worden mensen bij ingeschakeld. Maar niet alleen dominees, of ambtsdragers, of kerkelijk werkers, of wie ook maar. U ook, jij ook, na vandaag. Je wordt erbij ingeschakeld. Als gemeente. Om dit licht mee te nemen. Om het de wereld in te dragen. Dat Jezus is geboren en dat daarmee Gods heerlijke genade verschenen is. Dat hij redt. Richting geeft. Gemeente, laat u daarbij inschakelen. Zeg niet dat is niks voor mij. Wanneer zijn genade ook voor u is gaan schijnen. Als u dat vandaag hebt gezien en gehoord en als u zich daarover mag verwonderen, dan kun je dat niet voor jezelf bewaren. Dan word je getuige gemaakt om van het licht te getuigen. Ja, om ook in je handel en wandel door dat licht te worden geleid. Want dat brengt ons bij het tweede. De blijvende betekenis van kerst is ook dat Gods genade in je leven, dat Gods genade je leert leven. Want nou gaat dat licht ook op in het leven van alle dag. Voor de mensen daar op Kreta. Gemeente, Paulus die heeft Titus er al op gewezen. Om al die verschillende groepen mensen aan te sporen tot levensheiliging. Titus zegt tegen de oudere mannen. Dat ze zich gedragen naar hun leeftijd. Zichzelf beheersen. Dat ze bezonnen zijn. Gezond in het geloof en in de volharding. Dat mag je van juist ook van oudere mannen verwachten. Mag je van ze vragen dat ze die geestelijke groei hebben doorgemaakt. En zeg tegen de oudere vrouwen dat ze niet moeten roddelen en verslaafd zijn aan de wijn. Maar dat ze leraressen moeten zijn van het goede. Dat zij die geestelijke groei hebben meegemaakt. Zodat de jongere vrouwen dan ook leren om verstandig te zijn. Man en kinderen lief te hebben en te dienen. Ze moeten goed zijn, goed doen. Dat is hun geestelijke roeping, hun geestelijke groei. En zeg tegen de jongere mannen dat ze bezonnen zijn en dat ze zich beheersen. En roep de slaven, de arbeiders op om trouw te zijn. In hun werk. Dat ze niet stelen, maar alle goede trouw bewijzen. Maar gemeente, wat heeft het allemaal met kerst te maken? Nou, je handel en je wandel. Wie je bent en hoe je met anderen omgaat. Dat is nou onderdeel van het zaligmakende werk van Jezus Christus. Dat is onderdeel van het reddingswerk van God, gemeente. Want zo zegt vers 12. Die zaligmakende genade van God, Jezus zelf, leert je de goddeloosheid en de wereldse begeerte verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Bezonnen, dat wil zeggen nadenkend, verstandig. Je niet zomaar mee laten drijven op je gevoel of op je begeerte. Nee, dat moet juist ontvluchten, zeker als dat wereldse begeerte is. Verlangens naar dingen van de wereld. Maar dat je daarin bezonnen bent. Is het wel goed? Is het oké wat ik doe? En rechtvaardig. Dat wil zeggen naar Gods wet. Naar zijn wil. Want hij weet immers wat goed is. Naar zijn woord. Dat je dat dus ook leest. En dat het open gaat. Dat je je daarnaar richt. En godvruchtig. Dat betekent zoiets als vroom. Dicht bij de Heer. Dicht bij zijn hart. In verbondenheid, in een levende verbondenheid aan hem. Godsvrucht wil zeggen dat je hem heel concreet dient in je leven. Gemeente, is dat uw leven? Is dat jouw leven? Kijk, tussen Jezus' eerste komst, kerst, en zijn tweede komst, de wederkomst. Is dit nu waar Gods genade je wil brengen? Er staat hier een woord dat je ook kunt vertalen met training of opvoeding. Gods zaligmakende genade traint je om de goddeloosheid te verloochenen. En het voedt je op om die te ontdekken en te verlaten en in de plaats daarvan juist bezonnen te zijn en rechtvaardig, recht tegenover de Heere, recht tegenover je naaste, oprecht. En dat je ook getraind wordt in Gods vrucht. Gods genade, gemeente, verandert mensen. Als je de Heer Jezus Christus, als je op je knieën bent gegaan voor de Heer Jezus Christus, dan brengt dat een proces in je leven op gang van bekering en vernieuwing. Als je leeft van zijn genade, van zijn ontferming, als je leeft in afhankelijkheid van hem, ja dan kan het niet anders. Of je verandert. Dan begint hij zijn zaligmakende werk. Ook in jouw leven. En dan gaat kerst dus niet alleen maar over het feest van 25 en 26 december. Nee, dat is dan elke dag. Steeds weer verder. Gemeente, weet dat God ook u en jou zo lief heeft gehad. Dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. Om lam te zijn. Om straf te dragen. Jouw straf, mijn straf. Om zichzelf te geven. En om je zo je hele leven aan hem te verbinden. In zijn licht te stellen. Maar als je zijn liefde ziet, dan blijf je toch niet hetzelfde onder. Dan kun je toch niet blijven zitten in je zonde, in je goddeloosheid, in je leven zonder God. Geef dan uw hart aan hem. En aarzel niet. Dat mag. Beleid uw zonde. Kom naar hem toe. Hij staat klaar. Hij wil niets liever dan dat hij mensen ziet komen. Wat moet hij nog meer doen om je daartoe te bewegen? Weet je, laat kerst, de gave van zijn zoon, nu zijn genade verschenen is aan alle mensen, laat dat uw leven bepalen, omdat je weet, het is ook voor mij. En nu kan ik niet meer zonder hem. Nu wil ik hem dienen. Elke dag in december, maar ook in januari, in juni, wanneer ook maar. Totdat hij komt. Want dat is het derde. De blijvende betekenis van kerst is genade die leert verwachten. Vers 11 gaat over kerst, de eerste komst. Vers 12, de tussentijd, vandaag, heilig je leven. Vers 13, over zijn wederkomst. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Gemeente, kerst leert je verwachten. Het voedt je op. Het traint je tot een toegewijd leven aan de Heer. Terwijl je ondertussen daarin ook uitziet naar zijn komst. De zalige hoop en verschijning van Gods heerlijkheid. Zijn glorie. Het kind in de kribbe wekt die verwachting. Hoe werkt dat? Nou gemeente, wanneer God nou zo met uw lot bewogen was, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, wat zal er dan nog wel niet gaan komen? Als het hem nu zo menens is geweest, voor u en voor mij, dat Jezus geboren werd, dat hij de hemelse heerlijkheid verliet, de hemelse rijkdom en een arm werd, wat zal er dan nog wel niet gaan gebeuren? Want hij redt maar niet half. Hij redt helemaal. En dan zal hij het er toch niet bij laten zitten, gemeente, met zijn schepping. Dan zal de volle verlossing, de volle heerlijkheid, de volle vrede gaan komen. Dat kan niet anders. Eenmaal zal hij opnieuw verschijnen. En dan zal zijn redding volkomen zijn. Dan zal de zaligheid totaal zijn en totaal worden voor al Gods kinderen. Voor een ieder die in hem gelooft. Een ieder die in die kribbe heeft gekeken en die zich is gaan verwonderen. Hij voor mij. Omdat hij genade heeft gezien. Zaligmakende genade. Weet u, tot op de dag van vandaag is Christus zo bezig om te redden wat verloren is. Om u en jou te redden. Hij is nog steeds bezig. Op dat eenmaal als hij komt, iedereen er zal zijn. Iedereen. Niet één blijft erachter. Die hij niet op het oog had. En gemeente, blijft dan niet staan. Maar laat je meenemen. In het werk dat hij doet op deze aarde. Dat zalige, dat redden van zondaar. Laat je dan uit het duister trekken. Tot zijn heerlijke licht. En verwacht hem. Want dan ben je zalig. Ja, dan zul je zalig zijn. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ze zullen in uw naam zich elke dag verblijden. In december, in januari, in juni. Elke dag. En eenmaal de eerkroon dragen. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere God, Heere Jezus Christus, Heilige Geest. Zo mogen we uw naam loven, Heer. Want hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort en ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En Heere, zo wordt uw woord verkondigd. Zo is vandaag ook onder ons het evangelie van het kerstfeest verkondigd, Heere. En niemand zou kunnen zeggen, het is niet voor mij. Want u bent als de genade van de drie enige God verschenen, Heer Jezus, aan alle mensen. En u roept ons, u zoekt ons, u nodigt ons uit. Heere, verbreek dan de weerstand die er wellicht bij ons is. En versterk dan ons geloof en ons vertrouwen. Heere, maak onze handen maar al leger. Opdat ze vol worden. Eenmaal in heerlijkheid vol zullen zijn. Van uw genade, van uw gaven, van uzelf. Heere, maak ons hart ook vol van u. We danken u, Heere, dat u ook daarin ons aan elkaar geeft in de gemeente. Om samen dat te zoeken, samen dat te mogen beleven ook in de diensten van deze dag. En Heere, nu gaan wij zo meteen weer naar huis. En wilt u ons dan morgen weer hier brengen? Als we in een bijzondere bijeenkomst samen mogen komen. Heere, geeft dat ook vele gasten dan in ons midden mogen zijn. Wilt u ook mensen hier brengen die misschien nog helemaal niet in gedachten hebben dat ze hier zouden komen? Maar u werkt. U bent bezig met uw zaligmakende werk, Heere. Wilt u ze brengen? Breng ze op ons pad. We willen u vragen, Heere, of u dan ook met ons mee wil gaan als we na deze dagen weer in het volle leven stappen van alle dag. Heere, geef dat het evangelie van uw komst dan ons leven mag bepalen. De goddeloosheid te verloochenen. Onszelf ook te verloochenen. En in plaats daarvan bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Heere, leer ons dat door uw Heilige Geest. Dat is vrucht van uw werk. Wilt u het in ons doen, Heere? We danken u dat u ons zo samenbracht. Wilt u met een ieder van ons zijn, hier in de kerk en ook als we thuis de dienst hebben meebeluisterd en meebeleefd. Heere, hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. In de vergeving van al datgene wat niet naar uw wil is geweest. Heere, neem het genadig weg. Hoor ons. In Christus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen als ons laatste lied zingen. Lied 420 uit de bundel Weerklank. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Opdat ons nimmer schade de boze heerschappij. En licht gij ons met uw stralen, o licht der wereld voor. Opdat wij niet verdwalen of struikelen op ons spoor. En ook het derde vers van lied 420. Gemeente, ga zo heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.